Onze hulp en onze enige verwachting staan de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 135, de versen 3, 9 en 10. Psalm 135, de versen 3, 9 en 10. De schriftlezing in deze morgenuren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in de zendbrief van Paulus aan Titus, daarvan het eerste hoofdstuk door vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen onder de water, nog van hetgeen in de wateren onder de water onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit de brief van de apostel Paulus aan Titus, hoofdstuk 1. Paulus, een dienstknecht Gods en een apostel van Jezus Christus, naar het geloof der uitverkorene Gods en de kennis der waarheid, die naar de godszaligheid is, in de hoop des eeuwigen levens, welke God, die niet liegen kan, beloofd heeft voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te zijner tijd, namelijk zijn woord, door de prediking die mij toebetrouwd is, naar het bevel van God onze zaligmaker aan Titus, mijn oprechte zoon, naar het gemeen geloof, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader en de Heere Jezus Christus onze zaligmaker. Om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten, opdat gij hetgeen nog ontbrak voort zoudt het terecht te brengen, en dat gij van stad tot stad zoudt ouderlingen stellen, en gelijk ik u bevolen heb, indien iemand onberispelijk is, ener vrouwenman, gelovige kinderen hebbende, die niet te beschuldigen zijn van overdadigheid of ongehoorzaam zijn, want een opziener moet onberispelijk zijn als een huisverzorger Gods, niet eigenzinnig, niet genegen tot toornigheid, niet genegen tot wijn, geen smijter, geen vuil gewinzoeker, maar die granen herbergt, die de goede lief heeft en matig, rechtvaardig, heilig en kuis, die vasthoudt aan het getrouwe woord, dat naar de leer is, opdat hij machtig zij beide om te vermanen door de gezonde leer en om de tegensprekers te weerleggen. Want er zijn ook vele ongeregelden, ijdelsprekers en verleiders van zinnen, inzonderheid die uit de besnijdenis zijn, welke men moet den mond stoppen, die gehele huizen verkeren, lerende wat niet behoort, om vuil gewins wil. Eén uit hen zijnde, hun eigen profeet, heeft gezegd: de Cretenzen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken. Deze getuigenis is waar, en daarom bestraf hen scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof, en zich niet begeven tot Joodse fabelen en geboden der mensen, die hen van de waarheid afkeren. Alle dingen zijn wel rein de reinen, maar de bevlekte en de ongelovige is geen ding rein, maar beide hun verstand en geweten zijn bevlekt. Zij belijden dat zij God kennen, maar zij verloochenen hem met de werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam tot alle goed werk, ongeschikt. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt nog ons weer het licht in de ogen gegeven om deze morgen te mogen aanschouwen. Wat moet het ons een wonder wezen, Heere, want gezondheid, dat is een gave Gods. En als we ziek zijn, weten we wat gezond zijn is. Maar als we gezond zijn en nooit ziek zijn, dan weten we ook niet wat gezondheid is. O Heere, dat is ook zo in het geestelijke. Paulus komt hier Titus te vermanen dat hij de wedersprekers, de leugenachtigen, de valse leraars moet wederspreken. Dat is een goddelijk bevel, omdat Paulus, niet Paulus het zegt, maar de Heilige Geest door Paulus. Want uw woord is goddelijk. O Heere, wat zijn we daar van afgeweken in onze dagen. Wat hebben we de afgoden, wat hebben we ons aangezicht naar de afgoden gewend. En ach, en gij stuurt uw plagen. De Filistijnen van weleer vielen Israël binnen, omdat ze de afgoden dienden, omdat ze zich hun trotse nek van God, de God des levens, hadden afgekeerd. En nu zendt gij dezelfde plagen, maar het wordt niet meer opgemerkt. Het wordt niet meer opgemerkt. O Heere, mocht gij onze blinde ogen nog komen te openen. En met name ook deze morgen. Want het gaat hier over een belangrijke zaak. Heere, want gij spreekt nog door woord en geest. Uw woord is eeuwig geldend. En wat toen gold, geldt nu ook. En mochten we daartoe van uwentwege worden aangeraakt en aangegord om te mogen spreken de woorden die naar de zin en mening des geestes zijn. O lieve Heren, wat leven we in tijden van meningen, van opinies, van forums, maar daar zijt gij niet in. Gij zijt in kracht, in veel verzekerdheden en in de Heilige Geest. O lieve Heere, gij houdt er niet verschillende waarheden op na. Uw woord is de waarheid, kan alleen maar op één manier worden uitgelegd. Soms met diverse betekenissen, maar daartoe hebben we het licht van uw Heilige Geest nodig. En we smeken u om uw geest, die in de waarheid leidt, die uit de wereld leidt, in de waarheid leidt, en ook naar het Vaderhuis als u toebehoren. O Heere, dat het ook deze morgen mocht geschieden. Ten eerste dat uw waarheid verheerlijkt worden. Ten tweede dat er zielen mochten worden aangeraakt met die kool uit dat altaar waarvoor Jesaja staat, die een beeld van God gezien heeft. Het was geen afgodsbeeld, maar hij zegt, ik heb de Heere der Israëlen gezien. En dan roept hij het uit, wee mij, want ik verga, terwijl ik een man ben van onreine lippen en woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Heere, mochten er hier nog eens gevonden worden op en onder de kansel die onrein van lippen zijn, en die moeten worden aangeraakt met die kool uit het altaar. Och, Heere, gij zijt nog dezelfde. Gij zegt, wie zal ik zenden? En daar is er maar één geweest, o Heere, die daarop geantwoord heeft, dat is Christus. Zend mij, Vader, opdat ik verlorenen zou zalig maken, o Heere, Dat doe het ook onder ons. Doe het ook onder ons. Want we reizen allemaal op een ontzaglijke en nimmer eindigende eeuwigheid aan. En het is toch uw liefste werk om zondaren zalig te maken. Mochten we er vanmorgen het voorwerp van zijn. En voor het eerst of opnieuw weer eens aangeraakt worden. En gelijk Johannes op Patmos. Bij vernieuwing, maar ook voor het eerst. Gelijk dat verloren schaap, die verloren zoon, die verloren penning. O Heere, mochten we in die arbeid gesteld worden. Om diegene te zoeken, door de bediening des Heilige Geestes te vinden. En dat zij door u gezaligd gemochten worden, vrijgesproken van schuld en straf. Want daar gaat het om. Dat we worden vrijgesproken van schuld en straf. Verheerlijk dan uw naam en eer. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de tekst van onze overdenking kunt u vinden in de Handelingen der Apostelen. De Handelingen der Apostelen, daarvan het 14e hoofdstuk, de verzen 13 tot en met 18. Handelingen 14, daarvan de verzen 13 tot en met 18, waar wij lezen. En de priester van Jupiter, die voor hun stad was, als hij ossen en kransen aan de voorpoorten gebracht had, wilde hij offeren met de scharen. Maar de apostelen Barnabas en Paulus, dat horende, scheurden hun klederen en sprongen onder de scharen, roepende en zeggende: mannen, waarom doet gij deze dingen? Wij zijn ook mensen van gelijke beweging als gij en verkondigen u lieden dat gij u zoudt van deze ijdele dingen bekeren tot de levende God, die gemaakt heeft de hemel en de aarde en de zee en al hetgeen in dezelve is, welke in verledene tijden al de heidenen heeft laten wandelen in hun wegen, hoewel hij nochtans zichzelf niet onbetuigd gelaten heeft, goeddoende van de hemel, ons regen en vruchtbare tijden gevende, vervullende onze harten met spijs en vrolijkheid, en dit zeggende, wederhielden zij nauwelijks de scharen, dat zij hun niet offerden. Tot zover onze tekst worden. Geliefde, vorige zondag hebben we overdacht hoe Paulus en Barnabas in Iconium vervolgd werden door de Joden en naar Lystra moesten vluchten voor hun leven. Maar geliefde, wat de Satan ten kwade bedenkt, keert de Heere dikwijls ten goede in het leven der zijnen. In Lystra had de Heere nog werk te doen voor Paulus en Barnabas. Want er was een lamme man in Lystra die de Heere genade wilde bewijzen. Een geliefde, één verloren ziel is bij God dierbaarder dan miljarden rechtvaardigen die de bekering niet voor nodig hebben. En God kan er een landverhuizing of een oorlog voor ontketenen om één ziel toe te brengen tot de gemeente die zalig moet worden. En de tekst van onze vorige overdenking luidde, dat ging over die man, over die lamme man, een zeker man in te Lystra zat onmachtig aan de voeten, kreupel zijnde van zijn moeders lijf, die nooit had gewandeld. En deze hoorde Paulus spreken, welke de ogen op hem houdende en ziende dat hij geloof had om gezond te worden, en zei met een grote stem: sta recht op uw voeten. En hij sprong op en wandelde. En daarover zouden we met u nog wat verder over na willen denken, alvorens op onze tekstwoorden van deze morgen in te gaan. Paulus zei met grote stem tot die man, tot die lamme man: sta recht op uw voeten. En we moeten elk woord bijzondere aandacht schenken, want er staat geen woord te veel in de Bijbel, geliefde. Sta recht op uw voeten. Paulus zei niet: nou man, hier heb je een gemakkelijke stoel, ga er maar eens in zitten. Nee, hij zegt: sta! Gods volk staat op uit haar zondegraf bij het horen van de stem des Zoons van God. En dat staan des geloofsgeliefden, dat heeft ook blijvende geldigheid in het leven der genade. U kunt dat vinden bij de betoverde Galatiërs. Die mensen die waren geroepen uit hun doodstaat uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Maar ze waren erbij gaan zitten. En dan komt Paulus ze te bestraffen. En dan zegt hij, sta dan in de vrijheid met welke Christus u vrijgemaakt heeft. Ja. Paulus roept de betoverde Galatiërs weer op om te staan in de vrijheid met welke zij door Christus vrijgemaakt zijn. Gods volk is vrijgemaakt. En ook in Efeze 6 wordt er melding gemaakt van het staan des geloofs. Sta dan, uw lenden om God hebbende, met de waarheid. Ja, staan. Niet zitten, staan. En dan voegt Paulus aan hetgeen hij tot... Ja, en wat gaat er nou met dat staan vooraf, hè? Liggen in het stof, dat moet ik ook zeggen. Liggen in het stof. Die man die had was waarschijnlijk 40 of 50 jaar in het stof gelegen. Kent u dat ook? In het stof liggen voor God. Ja, maar dan wordt die man... wordt tot het staan des geloofs geroepen. He, sta recht op uw voeten. En dan voegt Paulus er nog een bijzonder woord aan toe. Sta recht op uw voeten. He, Gods volk wordt in het stuk van de rechtvaardigmaking niet in een rolstoel gezet om van lieverlee te leren lopen. Nee, Sion wordt door recht verlost. Sta recht op uw voeten. Kon die man dat weigeren? Nee, want Gods woorden zijn daden. En met het bevel middels het gepredikte woord zette God die man recht op zijn voeten. Ja, sommigen leren dat je Gods geest in het kader van de waarachtige bekering kan wederstaan en negeren. Kan oppakken of laten leggen. Ja, maar dat is Pelagiaanse onzin en Arminiaans zielsbedrog, geliefde. God spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Kan je niet tegenstaan. God kan niet worden wederstaan in het zaligen van zondaren. Kan die zondaar in kwestie ook niet. De tegenwoordige opwekkingsbewegingen. En dan zeggen ze, ja, de zaligheid ligt op je nachtkastje. Dat hoef je alleen maar op te pakken. Dat bedoelen ze dan de Bijbel maar. Yeah. Zo gaan de miljoenen verloren, geliefden. God gebiedt zijn volk. Net als Lazarus. Lazarus, kom uit. Kon Lazarus niet wederstaan. Lazarus kon niet zeggen, ja maar... Nee. De zaligmakende werkingen van Gods geest kunnen niet tegenstaan. De genezing van die lamme man, dat kon die lamme man niet bewerken, nog tegenhouden. Er is een volk op aarde, geestelijk overgezet... Dat moet zalig worden. Omdat God het wil. En anders nergens om. Wat heeft die lamme man aan zijn genezing gedaan? Waar staat dat? Op het apostolisch bevel van Paulus, sta recht op uw voeten. Heeft die man niet gereageerd uit eigen beweging? Nee, de Heilige Geest verbrak zijn verlammende banden en deed die man op het bevel des woords opspringen. Zodat hij direct wandelde. Recht op zijn voeten stond. En die man die hoefde dus niet eens na te denken wat hij nu met het bevel van Paulus moest doen. En zou doen, nee. Dat laten we aan de huidige godgeleerdheid over. Aan de discussiegodsdienst. Die kunnen het neerleggen en oppakken. Net hoe ze gesteld zijn. Maar Gods volk krijgt daar de kans niet voor, geliefde. He, want zij wordt met het bevel op de rots Christus gezet. Ja. En die man, dat lezen we tenminste niet. He. Die man die heeft Paulus niet tegengesproken. Zo van zegt Paulus, dat zeg je nu wel. Maar mijn benen, man, die zijn al 40 of 50 jaar verlamd. En dan is het toch niet mogelijk om direct op die benen te staan. Ik moet eerst op de been geholpen worden. En help me een handje. Paulus en Barnabas, neem me eerst tussen jullie in. Dezelfde test voetje voor voetje proberen. Nee, Paulus heeft ook niet tot die man gezegd. Beste man, er is nu wel een groot wonder aan u gebeurd. Hè? Maar loop je nou niet te hard van stapel, want voor uw geval staat er minstens 4 jaar revalidatie in het verschiet. En Paulus heeft ook niet gezegd, beste man, laat het nu maar eens over zomer of over winteren, want je weet maar nooit of je jezelf bedriegt. Paulus heeft ook niet gezegd, beste man, ik heb nu wel het geloof bij je gezien, maar dat is niet genoeg hoor. Volgens de leer der afscheiding ben je nu nog maar in de fase van Dr. Habitus. Je bent wel wedergeboren, maar je kent Christus nog niet. Je hebt de actes van het geloof nog niet ontvangen. Ja. Dat is de theologische filosofie van de afscheiding. Hè? Zien is nog geen hebben. U moet dus eerst, Paulus zegt, kijk, de afscheiding, zo deze dag zou tot die man zeggen, u moet eerst nog wat met krukken leren lopen. Alvorens u in de vrijheid der kinderen Gods zal kunnen gaan en staan. Nou, Paulus zegt, weg met al die filosofische en habitaanse onzin. Paulus zeide met grote stem, sta recht op uw voeten. En hij sprong op en wandelde. Kijk, dat is het zuivere werk des geestes. Toen Johannes de Doper in de moederschoot de stem van de moeder des Heren hoorde, sprong die van vreugde op in Elisabeths buik. Sta recht op uw voeten. Geliefde Gods volk komt van de dood in het leven en dan zingen ze in God verblijd aan hem gewijd van zere wegen. En als dat niet is, mensen, dan mag je het echt nog wel eens nakijken hoor. Als je nog nooit aan de wet gedood bent en in Christus bent opgestaan als een nieuw schepsel, dan zul je nooit huppelen van zielenvreugd. Om de eenvoudige reden dat je daar nog niet wedergeboren bent. Ja, dan zeggen ze, dan moet je voorzichtig mee zijn. Ja. Maar Gods woord is Gods woord. En dat laat je staan. Dan blijf je met je vuile vingers af. Met al die onbewuste wedergeboorte leren. Weg, de kliko in met die zooi. Het half verloste christendom in onze dagen, hè, die begint te bouwen nog voordat ze op de rots gezet is. En dat is het zandgrondgeloven in onze dagen. Dat was ook het zandgrondgeloof van de rijke jongeling. En met dat geloof zijn de huidige kerken en de jongere avonden vergeven. Want er zit geen fundament onder. Ze praten wel over Christus. Kijk, dat zegt Paulus ook, hè, in het u voorgelezen hoofdstuk. Ze belijden dat ze God kennen, zegt hij in vers 16, maar zij verloochenen hem met de werken. Ziet u? Die rijke jongeling, die loochende God met de werken. Want hij had de wet gedaan. Hij zegt, die heb ik onderhouden. Van mijn jongsheid af. Leugenaar. De wet eist geen halve gehoorzaamheid, maar volkomen gehoorzaamheid. Nou, daar had hij heel zijn leven nog niet aan beantwoord. Want dan moet je gerechtigheid groter zijn dan de gerechtigheid van de fariseeën. En welke gerechtigheid is dat? Ja, dat is de gerechtigheid van Christus. Maar die bezat hij niet. In onze dagen wordt er niet zo gehaat als de leer en de bevinding van de rechtvaardiging van de goddelozen. En je kent, ja, daar moet je kennis aan hebben, want Paulus zegt, ik spreek tot degene die de wet verstaan. En tegen degene die het niet verstonden, daar sprak hij geen eens tegen. Daar had hij geen boodschap aan. En geen boodschap voor. Dus dit is een afsnijdende en maar ook een bevrijdende leer. Hè? Maar de vrome mens wil niet afgesneden worden. Kijk, dat is de rijke jongeling. Hè? De Heer Jezus die sneed hem af. Verkoop alles wat u hebt. En geef het de armen. Ik kom herwaarts en volg me. Nou nee, hij zegt, dat kost me te veel. Hij zegt, ik heb net een nieuwe boerderij gekocht met allemaal ossen, koeien en ik heb een vrouw getrouwd, noem maar op. Maar geliefde, ik zou eens wat zeggen. De tegenwoordige gros predikanten is zelf te goed om verloren te gaan. Daar ben ik ook achter gekomen. En te vroom om een hellevaart te maken, zoals Hanna door de Heilige Geest de kerk van alle tijden en plaatsen leert en vertolkt. En daarom schieten de geloofshuizen in onze dagen als paddenstoelen de grond uit. De zandgrond uit, ja. En in geestelijke zin wordt deze lamme man door recht verlost. Hij staat recht op uw voeten. Gods eer en gerechtigheid van Christus dulden geen half verloste bekering. Want daar hebben we geen gebrek aan, het half verloste christendom in onze daden. Er is een volkomen offer gebracht. En op grond van dat offer van Christus wordt Gods volk door recht verlost. Want genade is niet gratis, dat zeggen ze wel eens, maar dat is niet waar hoor. Dat is absoluut een leugen. Genade is niet gratis. Het is zonder geld en zonder prijs te verkrijgen omdat het onbetaalbaar is. Het is niet gratis. Gij zijt gekocht met de duurste prijs van Christus bloed. Het is niet gratis. Het is onbetaalbaar en daarom kan je het voor niks krijgen. Ja. Het is betaald met de hoogste prijs van Christus bloed. En Gods volk is duur gekocht. En ze worden verlost om niet. Door vrije genade. Door de toegerekende gerechtigheid van Christus. En daar is alles aan. Dus die kreupele man die werd op zijn voeten gezet. Nou, die man die had geen stiekeme genezing, hè? Geen stiekeme bekering, hè? Maar een goddelijke genezing. En dat komt in de dadelijkheid openbaar. Hij sprong recht op zijn voeten. En Paulus fluisterde het woord niet stiekem in zijn oor, zodat anderen het niet konden horen. Hè? Bang omdat zij het... Paulus was niet bang dat het woord geen kracht zou doen, dat het niet zou werken. Nee, hij zei het met grote stem. He, ze konden het wat dat betreft in heel de area horen. Alle die erbij waren konden het horen. En de uitwerking van het woord kon iedereen aanschouwen. Dus Paulus geloofde hetgeen hij in de naam des Heren sprak. Sta recht op uw voeten. En onmiddellijk sprong de man op en wandelde. Ja, in een twinkeling of een aai. De ware evangelieverkondiging gaat gepaard met het bevel van bekering en geloof. Van bekering ter ontdekking en ontbloting, omdat men niet in Christus gelooft van nature, en van geloof omdat het aanbod van vrije genade geen vrij aanbod is, maar een dadelijke toepassing bij degene die God verordineerd heeft en eeuwige leven. Kijk, met de bekering van geloof en met het bevel van bekering en geloof kan de mens niet werken. Degenen die dat leren, dat zijn allemaal Arminianen. De verantwoordelijkheid voor de mens blijft staan, die eis blijft al staan. Bekeert u en gelooft het evangelie. Maar daar gaat een volk verloren onder dat bevel. Want daar is de mens nog voor geen duizendste procent in, hè? Nee. In dat bevel, als er toepassing is, daar is God in. Die het ganse werk der zaligheid alleen doet. Niet met medewerking van, nee, maar ondanks die mens. Hem zij de glorie, alle lof en eer en aanbidding, nu in de dag en in alle eeuwigheid. Maar dan gaat het verder, geliefde, want het wonder dat heeft plaatsgevonden, werkt nog wat anders uit. Hè, namelijk de verafgoding van Paulus en Barnabas. Ja, het was een zendingssituatie. Want als de schare ziet hetgeen, en dan komen we nou op onze tekstwoorden, hetgeen Paulus gedaan had, verrieven zij hun stem en zeiden in het Lysaonisch, de goden zijn de mensen gelijk geworden. En ze zijn tot ons nedergekomen. En ze noemden Barnabas Jupiter en Paulus Mercurius, omdat hij het woord voerde. Ja. Dus op het zendingsveld is er altijd het gevaar aanwezig dat als God wonderen werkt, dat afgoderij het gevolg daarvan is. Want je bevindt je midden tussen het afgodische heidendom. Moet je wel van God geroepen en gezonden zijn. En dan moet je wel door de geest gedreven zijn. En door de liefde van Christus. Maar kijk, anders zou je nooit Jupiter of Mercurius genoemd worden. Hoor. Moet je echt niet denken. Nee. Ik heb dit ook nog nooit gehoord in de huidige zendingssituatie. Dat hoor je nooit. En hoe komt dat, mensen? Omdat het woord niet meer met kracht gepreekt wordt. Omdat God geen... Ja, de Heeren doen nog wel wonderen. Maar wat men tegenwoordig voor een wonder houdt, is het niet. Nee. En aan de andere kant, deze afgoderij, die hier plaatsvindt, die kan ook heel subtiel plaatsvinden. En dat vindt ook plaats in een verbondsituatie, in de gevestigde kerk. Gods knechten mogen niet vereerd worden. Ook niet als zij Gods woord zuiver preken. En vrucht hebben op een prediking. Echte vruchten. Echte bekeringen. Mogen ze niet vereerd worden. Vereren is afgoderij. Alleen God mag vereerd worden. En dominee Lamijn heeft zelf in een preek gezegd dat hij een beroep naar Amerika moest aannemen, omdat de gemeente waarin hij stond hem verafgoodde. En weet je wat hij zei van de preekstoel? Dat is jullie schuld. En dominee Lamijn was daarin eerlijk. Maar zo zijn er niet veel dominees op te noemen hoor. Nee. Ik heb het ook nog nooit gehoord. De verafgoding van dominees is zelfs zeer gevaarlijk. Niet alleen voor de mensen die afgoderij bedrijven, maar ook voor de dominee zelf. Als een predikant toelaat dat men afgoderij met hem bedrijft, kan God die predikant in een zware zonde doen vallen of hem de bediening des geestes ontnemen. We zullen maar geen voorbeelden noemen, maar ze zijn er genoeg. Als een dominee verafgood wordt, is dat meestal eigen schuld. In veel gevallen blijkt dat zo'n dominee niet afsnijdend preekt en de eigenwillige godsdienst de ruimte geeft om in een droomwereld te leven. Wat bedoelt u daarmee? Nou, in een leven van raak niet, smaak niet en roe niet aan. En ik ken op twee manieren. Hoor. Ik ken op een hele wettische manier en ik ken op een antinomiaanse manier. Maar daar kan ik nou niet verder op ingaan. In onze dagen zien we meer en meer een antinomiaanse trend op het kerkelijk erf ontwikkelen, omdat de kerken de tucht niet handhaven, tenminste niet de Bijbelse tucht, en in dat geval leeft de dominee en de kerkenraad dikwijls zelf in de zonde. Van de zonen van Samuel staat geschreven dat zij geschenken aannamen en het recht bouwen. Die mensen die zeiden niet in de prediking, sta recht op uw voeten in Christus, nee, sta maar een beetje krom. Dan zullen wij je helpen. Ze preekten een evangelie naar de mens. En dat ging er bij de publiek als koek in. Dat zie je ook in onze dagen. Hè? Een stichting Hartkraai een conferentie organiseert. Dan komen er wel 1000 jongeren. Gaat er als koek in. En bij elke verjaardag loopt de melkbus over van geschonken dollars. Ja. Dat zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen hoor. Ook dominees. Er zijn meer dominees zwanger van de geldgierigheid dan dat er kerken zijn. Maar dat de geldgierigheid een wortel van alle kwaad is, komt ook in de kerk openbaar in de vruchten. Want ook dominees zijn aan hun vruchten te kennen, niet aan hun prediking in de eerste plaats. Er is onderscheid tussen ambtelijke bediening en persoonlijke bediening. Dominees kunnen de objectieve waarheid van Gods woord zuiver preken, zelfs de bevindelijke waarheid en zelf toch geen zaligmakende kennis hebben aan God en Christus. Onbekeerde dominees die kunnen echter niet in de zaken komen die Gods volk kent bij geloofservaring. Ze kunnen wel de objectieve bevinding preken, maar niet subjectief. Nou, daar kunnen we nou niet verder op ingaan. En er zijn ook bekeerde dominees die geen roeping tot het ambt hebben van Gods wegen. En vooral die dominees staan open voor afgoderij, niet zozeer op het zendingsveld, maar wel in de kerken. De kerkelijke afgoderij komt al openbaar in de talrijke kerkelijke stromingen die ons land telt. Gods woord geeft geen ruimte voor verschillende kerkdenominaties. Want er is maar één kerk. En dat is de één heilige algemene christelijke kerk. En die kerk heeft maar één hoofd en heeft maar één lichaam. En die kerk die heeft geen aanhang. Zodra dominees een aanhang krijgen, dan is er al sprake van afgoderij. En dat geldt ook. Kijk, dan gebeurt er Wat Paulus en Barnabas hier in Lystra meemaken. Dat de mensen die ja, ze dreigen een grote aanhang te krijgen. Hè? En dat gevaar is altijd aanwezig. Hè? Maar hoe wordt er op gereageerd? Hoe? Nou, dat zullen we straks zien. Hè, voor Gods ware geroepen en bekeerde knechten geldt. Als die afgoderij plaatsvindt in de gemeente Gods, dan is dat erger dan op het zendingsveld. Want op het zendingsveld geschiet het door onkunde. En nou kunnen we Paulus en Barnabas niet verwijten, niemand, hè, dat zij schuldig stonden aan die afgoderij die jegens hen bedreven werd. Nee. En bovendien was er in Lystra sprake van een zendingssituatie. Maar Paulus en Barnabas laten zich desondanks niet verafgoden door de schare heidenen die getuigen waren geweest van de wonderlijke genezing van die landeman. Afgoderij in een verbondssituatie, dus in de kerk, is dus in de gemeente Gods, is vele malen erger. Want als verbondskinderen afgoderij bedrijven met hun voorgangers, dan is er sprake van een ban in het leger. En dan wijkt de Heere en dan staat die dominee als het ware in de lucht te preken. Omdat God de oren van de gemeenteleden sluit. U zegt, ja, dat kan. Ja. Kun je wel gevallen noemen hoor. En in het ergste geval wordt de mond van de prediker gesloten. Of die prediker uit het midden der gemeente weggenomen. Ja. We lezen zo schoon van de moorman nadat hij gedoopt was door Filippus. En toen, toen ze uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heren Filippus weg. En de kameling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Die moorman miste Filippus in het geheel niet, hè, want hij mocht zich verblijden in de God van zijn heil. Nou, dat zijn we goed kwijt in onze dagen. En zelfs weinig kinderen van God die zich niet schuldig maken aan verafgoding van domineesvlees. Propaganda maken voor bepaalde dominees is afgoderij bedrijven met verrot vlees. Komt God niet aan zijn neer. Toen de scharen Barnabas en Paulus noemden naar hun goden, Jupiter en Mercurius, toen lieten de apostelen de scharen nog even begaan, omdat zij wisten dat het oordeel der heidenen was verduisterd en dat het geschiedde uit pure onkunde. Ja, Barnabas moet wel van een grote gestalte geweest zijn, want Jupiter, dat is de grootste planeet. En in die tijd was astronomie ook al in de mode. En je kunt dat lezen in Matthäus, de wijzen uit het oosten, dat waren astronomen. Nou, Jupiter is afgeleid van het Griekse woord Zeus en betekent vader van hulp. Jupiter was de nationale afgod van de Grieken en ook van de Romeinen. En ze noemden Barnabas Jupiter. Iets groots. En Paulus noemde ze Mercurius, omdat hij het woord voerde. Mercurius is in het Grieks Hermes. En dat betekent heraut. Heraut van de goden. Nou, u ziet, de ingeschapen godskennis is ook bij de heidenen aanwezig, doch verduisterd. Ook de heidenen hebben een goden, die geen goden zijn. Het zijn afgoden. Maar de afgodische heilige verering van Rome is echter vele malen erger. Binnen het Rooms-Katholicisme worden gedurende het hele jaar vele heiligen vereerd. Dat is nog zo hoor. De heiligen worden op verschillende manieren herdacht. Door feestdagen, door verering van reliquieën en bedevaarten. Ja. En in het dagelijkse leven spelen de verschillende heilige dagen een grote rol. Onderschat het niet. Dat is ook in het protestantisme. Ja, het geschiet op een subtiele manier. De verering van de oudvaders. We hebben de Calvijncultuur gehad. Een heel enig en eenschakeling van afgodische afgoderij. En zo heb Rome ook zijn heiligen. patroonheiligen. He, dat zijn beschermers van dorpen of groepen mensen. Nou, Sint Anna is bijvoorbeeld de heilige voor ongehuwde moeders. He, die een kinderwens hebben. En Sint Antonius. Ja, dat is weer een heilige voor verloren voorwerpen. Dus als je wat kwijt bent, als je je portemonnee verloren bent, dan kan je tot de heilige Antonius bidden. En dan komt het ding weer voor de dag van die huis. De feestdagen van heiligen worden bepaald door hun sterfdag. En zo staan op kijk maar naar de heilige kalender. Hè, daar staan ze allemaal op genoteerd. En zo'n heilige dag worden de heiligen met hun bijzondere kwaliteiten herdacht. Hè, tenminste, die kwaliteiten die ze dan door mensen zijn toebedacht. Ja, uit de baard van de heilige Janus. Hè, beschermt de mens voor ongelukken. Ja, maar dat is ook een illusie gebleken, want Rome is openbaar gekomen als de grootste kindermisbruiker aller tijden. Hè? Een ongelukkige kerk dus. Een valse kerk. En van de zogenaamde Roomse Allerheilige Dag is het duivelse Halloweenfeest afgeleid. U zegt, moet u dat allemaal noemen? Ja, moet ik allemaal noemen. He, dat komt ook in Nederland steeds meer, dat vindt steeds meer ingang. Halloween, een duivelsfeest. De Revo's vieren massaal Sinterklaas, dat is ook eigenlijk Halloween. Hoor. En dansen daarin met Rome mee. Maar heilige verering, geliefde, in welke vorm ook, is een vervloekte afgoderij. U weet, Maria de Moeder des Heren wordt ook door Rome als een heilige middelaarster verafgood en aanbeden. En in de middeleeuwen werd er aan heilige verering veel geld verdiend. Hè? Een reliquiedoosje vol waardeloze haren van de heilige Janus. Hij werd voor 3 gouden dukaten aan de man gebracht. En 1 haar uit de baard van de heilige Antonius, ja, die gingen als broodjes over de toonbank. Voor de sommen van 50 zilverstukken. Ik heb het nagekeken. Gaven de mensen 50 zilverstukken voor. Zeg maar 250 gulden. Voor een haar. Allemaal boeren bedrogen natuurlijk. Maar in onze dagen heerst dezelfde afgoderij. Daarom moet ik het allemaal noemen, in een ander jasje. He, ook het Revodom heeft haar reliquieën. Een boekje van de heilige vader Wilhelmus à la Tela Kianus. Daar maakt dokter Opperthof een wereldreis voor. En toen hij een boekje van Teling kon bemachtigen waarin zijn eigen handtekening stond, reed de hersteld, hervormde dokter geheel buiten zijn zinnen als een dronken man door alle rode stoplichten richting pastorie. Met alle bekeuringen van dien. En zo kunnen we nog even doorgaan. Hè? De ene dominee is een Mercedes-gek en de andere zweert weer bij de Erskines. Maar waar zijn die dominees die zich bekommeren om die ene verloren zoon, om dat ene verloren schaap, om die ene verloren penning? En ik heb het u gezegd, en tegenwoordig zeggen ze, nou, we zijn nog dankbaar wat we hebben. We hebben nog 9 penningen. We hebben nog 99 schapen. En we hebben nog 1 goede oude zoon. Maar dat zei die vrouw die ene penning kwijt was niet, hè. En dat zei die goede herder die dat ene verloren schaap ook niet, hè. Die zei dat ook niet. Ik ben nog blij met die 99. Nee, dat zei hij niet. En dat zei die vader ook niet. Nou, ik ben nog blij dat ik nog 1 zoon heb. Goeie oppassende jongen. Maar Paulus en Barnabas, geliefde, werd de last opgebonden van dat ene verloren schaap. Van die ene lamme man. En daarvoor liet God hen vervolgen in de ene stad om te vlieden in de andere. Want er lag een man aan de kant van de weg waar niemand medelijden mee had. He, doch de Heere had die man van eeuwigheid gezien en wilde zich over dit ellendige verloren schaap ontfermen. En daartoe zond hij Paulus en Barnabas om in Lystra het evangelie te preken. He, waardoor die man, die lamme man, tot het geloof komt door de prediking des woords. En dat blijft bij Paulus niet onopgemerkt. Tegenwoordig als er een mens tot geloof komt, dat is een soort vanzelfsprekendheid geworden in onze dagen. Maar dat was een uitzondering in de dagen van Paulus.
En dat is ook een, in onze dagen is dat een uitzondering. Want dat geloof blijft bij Paulus niet onopgemerkt. En als hij zijn geloof ziet, dan zei hij tot hem, sta recht op je voeten. Dus eerst Christus en dan ook zijn weldaden. Hetgeen voor die lamme man bestond uit de genezing van zijn verlamdheid. En of dat, ik geloof ook dat dat tot zijn bekering geweest is. Hoewel dat er niet bij staat, maar dat beeld ligt er zeker in. Maar als de duivel ziet dat hij die lamme man uit zijn greep verliest, dan probeert de duivel uit een ander vaatje te tappen. En hij zwiept de scharen op om de apostelen te verafgoden, hen noemende Jupiter en Mercurius. En namen die afgeleid zijn van de ruimteplaneten. Maar in Lystra had men de stomme afgoden naar genoemde planeten vernoemd. Hè? Afgoderij. Ja, en dan gaat het van kwaad tot erger. Hè? Want de ene zonde, als de ene zonde is bedreven, dan blijft het niet bij die ene zonde. De hel en het verderf worden niet verzadigd. Alzo worden de ogen des mensen niet verzadigd. De ene zonde baart de andere. Al de beken gaan in de zee, nochtans wordt de zee niet vol. Zegt het woord. Naar de plaats waar de beken gaan, daar keren zij naar weder. Al deze dingen worden zo moede dat het niemand zou kunnen uitspreken. Het oog wordt niet verzadigd met het zien en het oor wordt niet vervuld met het horen. De bloedzuiger heeft twee dochters en ze zeggen allebei geef, geef. Wordt nooit verzadigd. En geliefde, we leven in een wereld vol verleiding. Maar denk niet dat u zonder waarachtige wedergeboorte en bekering tot de Ecclesia behoort. Namelijk tot dat volk dat uit de wereld geroepen is. Want dat is Gods volk alleen. Dat is Gods volk alleen. De mens heeft van nature zijn leven in de wereld. Hoe vroom je eigenlijk ook mag kleden. En naar welke kerk je ook mag gaan. Een mens leeft van nature in de wereld. Hij heeft zijn hart in de wereld. Net als die vrouw van Lot. Maar haar hart lag in Sodom. Daar legt ons hart van nature. In de afgoden van de tijd. Maar geliefde, deze wereld zal vergaan met alles wat erin beweegt en leeft. En daar is Sodom en Gomorra, is daar een sprekend bewijs van. Hè? Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vlees en de begeerlijkheid der ogen, de grootsheid des levens, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. Hè, de oude profeet Samuel zei de koning Saul, hè, die de heidense koning Agag het leven spaarde. Weet je wat hij zei? Wederspannigheid is een zonde der toverij. En wederstreven is afgoderij en beeldendienst. Dat zei Samuel tot Saul. Omdat gij des Heren woord verworpen hebt, zo heeft hij ook u verworpen, dat gij geen koning zijn zult. Saul was een gezalfde des Heren, maar het was een afgodendienaar. En de Heer had gezegd tot Saul door de mond van Samuel, ga heen en verban de zondaars, de Amalekieten, strijd tegen hen. Totdat gij dezelfde vernietigd heeft. Teniet gedaan heeft. Maar Saul was een afgodendienaar. En hij wilde de enige ware God wel offeren. Echter van het verbannen. En hoe is dat met ons gesteld, geliefde? Want van nature hebben we allemaal die Sauls natuur. Hoor. Want David kende wel Saul. Hè? Maar Saul kende David niet. Niet van hart. Niet in zijn hart. Saul was een afgodendienaar. Die wilde wel offeren hoor. Die wilde wel naar de kerk gaan. Tuurlijk. Maar de Heer heeft geen lust aan brandofferen en aan slachtofferen. God wil barmhartigheid en geen offeranden. Gods offers zijn een gans verbroken geest door schuldbesef getroffen en verslagen. En de heiden in Lystra hielden zich vast aan offers van rammen en het smeer der vette beesten. Want dan lezen we als de priester van Jupiter. Die had ook een priester, die mensen die hadden ook een kerkraad. Als de priester van Jupiter die voor hun stad was ossen en kransen aan de voorpoorten gebracht hadden, wilde hij offeren met de scharen. Ja, dat was op zich al afgoderij, maar nou komt het. Want Paulus en Barnabas, die verbleven in het huis aan de voorpoort en het was de bedoeling van die heidense priester die ook dat wonder had aanschouwd, om voor Paulus en Barnabas offeranden te doen. Aangezien zij hen als goden hadden aangesteld.
Nou, u weet, afgoderij komt onder de heiden veelvuldig voor. Maar op het zendingsveld moet die heidense afgoderij radicaal worden uitgebannen. Hè? Door zendelingen, door de van God geroepen zendelingen. Dat. Tegenwoordig zie je zo'n sentimentele vorm van zending bedrijven. Hè? Maar toen David Brainerd, de Native Americans, de Noord-Amerikaanse Indianen bezocht om hen het evangelie te prediken, sprong die midden tussen de dansende Indianen om hun afgoderij te stoppen. En de Heere vroeg mede. Nou, daarin volgde Brainerd het voorbeeld van Paulus en Barnabas. Want toen die heidenen die afgoderij met hen wilden bedrijven, die heidense offerdienst, sprongen ze midden tussen de scharen om tegen die heidense afgoderij te getuigen. Daarbij scheurden ze hun kleren als teken van groot mishagen en afkeer die zij hadden van deze afgoderij. Dan zijn we daar te vroom voor geworden in onze dagen. Om te midden tussen de afgoden van onze tijd te springen en daartegen te getuigen. Heel die refocultuur, dat is ene grote rijke jongelingsbende. Te vroom om te midden van de afgoden te springen. En daartegen te getuigen, daar zijn ze te vroom voor geworden. De kerkelijke zuilcultuur, mensen, werkt als een boemerang. En heeft de kerken inwendig uitgehold. En nu zijn de kerken bolwerken geworden van allerhande afgoderij. Allerhande populaire zangavonden en aanverwante activiteiten worden georganiseerd om de zendingskast te spekken. Ja, de botsautootjes die racen onder de preekstoel door. En de tegenwoordige refo-zendingsdagen hebben meer weg van een kermisattractie dan van een zendingsdag. En je hebt het weer gezien met de Mbume-zendingsdag, dat is allemaal hetzelfde hoor. Ik heb aan Thea de Jong geschreven, ik zeg, u bent gewoon een Rabobank voor de Schotse zending. Ik zeg, je moet zelf zendelingen uitzenden. En dan staan ze hier met een vroom gezicht aan te staren of het even de maan komt. Wat een afgoderij. Er is pas 1, zoveel miljoen euro overgemaakt aan de Schotse zending. Mensen, wat een afgoderij. God heeft de kerk zelf geroepen tot zendingbedrijven. Niet om een Rabobank te zijn. Ja, en elke maand komt er een zendeling uit donker Afrika over naar Nederland. Elke maand, dat zijn net reisbureaus, die tegenwoordige zendingsorganisaties en die kerkelijke zendingen, dat zijn net reisbureaus. En dan komen ze in Nederland, komen ze het kerkpubliek dia's laten zien. En meestal zijn het dezelfde dia's, hè, dezelfde dia's van het vorige jaar, alleen een spiegelbeeld. Nou, en dat bedrog, dat brengt grof geld in het laadje. Dan zie je op elke dia-sessie, dan zie je dezelfde vrachtwagen verzakt zitten. Kerkbazaars en gelijknamige rommelmarkten worden door de plaatselijke dominees met gebed geopend. En met een toverspreuk van Tetzel ingezegend. Als het me geld opbrengt. Maar van al deze salse schelmen streken, zegt de Heere bij monden van Jesaja. Waartoe zal mij zijn de veelheid van uw slachtoffers? Ik ben zat van brandoffers der rammen en het smeer der vette beesten. Ik heb geen lust aan het bloed der varren, nog der lammeren, nog der bokken. En wanneer gelieden voor mijn aangezicht komt te verschijnen, wie heeft zulks van uw hand geëist, dat gij mijn voorhoven betreden zoudt? Brengt niet meer te vergeefs reukwerk, vergeefs offer. Het reukwerk is mijn gruwel. De nieuwe maanden en de sabbatten en het bijeenroepen der vergaderingen vermag ik niet. Het is ongerechtigheid, zelfs de verbodsdagen. Uw nieuwe maanden en gezette hoogtijden haat mijn ziel. Ze zijn mij tot een last. Ik ben moedig geworden die te dragen. En als gijlieden uw handen uitbreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor ik niet, want uw handen zijn vol bloed. Dat zegt de Heere der Scharen, van de tegenwoordige reformatorische zendingsactiviteiten.
En o geliefde, waar zijn de getrouwen in de landen? Waar is het openbaar getuigenis? Waar is het staan in de bressen? Paulus en Barnabas waren van God geroepen. Ze waren geen kerkdienaars die zich achter de kerkelijke zuilen verscholen. Nee, ze waren geroepen getuigen van Christus. Om het rijk van de Satan afbreuk te doen. En om discipelen voor Christus te winnen. Dat zien we hier duidelijk. En ze scheuren hun klederen om hun afschuw over die heidense afgoderij kracht bij te zetten. Nou, ik zie het de huidige refo-predikanten hun stropdas ze nog niet afrukken. En hun zwarte pakken nog niet aan stukken scheuren vanwege de breuk der dochteren des volks. Ze gaan liever met pensioen, met gepoetste schoenen en met glad gestreken overhemden dan om te staan in de geslagen bressen wat de gevolgen daarvan ook mogen zijn. En op de prediking van Jona gaven de Nineviten het uiteinde van hun stropdassen als een strop van zelfveroordeling om hun halzen in de hand des Heren. Maar de tegenwoordige Jona's, voor zover ze er nog zijn, worden gehaat en gesmaad tot in de meest rechtse kringen toe. Malan die zou zeggen, dominee Malan zou zeggen, die Jona dat is een gevaarlijke man, daar moet je voor uitkijken. Zover zijn we weg. En we hebben nu het integere christendom. Het vacuüm verpakte christendom, dat zich beroemt op 30 jaar inzet voor stil en een gerust leven, maar in werkelijkheid niet van het drek gewassen is. Ja, u begrijpt dat ik het nou over de christelijke politiek heb. Maar christelijke politiek bestaat niet, dat is een hoax. En een hoax voor waarhouden is vervloekte afgoderij. En daarom voert de SGP ook verkiezingscampagne. Want als je het zonder geloof moet stellen, dan moet je je eigen tot zulke afgodische ongeloofspraktijken wenden, omdat je niet in God gelooft. Maar een christen gelooft in God en niet in een democratisch stelsel. Maar geliefde afgoderij moeten we in de eerste plaats in ons eigen hart zoeken. Hè? In dat verdorven hart, geliefde, daar huist wat. Want als de wet geestelijk is, dan komt er een afgodendienaar openbaar. Daar roept Paulus het uit. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Hè, dat roept hij uit na ontvangen genade. En geliefde, als Gods volk gedurig een in- en uitwendige tempelrijding nodig heeft, vanwege dat groeiende en aanhoudende bederf van binnen, waar zal dan de goddeloze zonde verschijnen? Waar? Vanwege de afgoderij in leer en leven zijn de kerken verdeeld tot op het bot. Er liggen de muren van Jeruzalem in puin. De hersteld hervormde steenhopen liggen te roken. Maar er is niemand die het met de geest van de, die met de geest van de vrouw van Pinehas bedeeld is en het in uiterste baren zweeën uitroept Ikebod. De eer is weggevoerd. Ja, de eer is weggevoerd. De kroonrechten van Christus liggen vertrapt en er is geen geween vanwege de geslagen breuken te horen. We leven weer te midden van de klaagliederen, geliefde. Tenminste voor Gods ware volken. Waarin Jeremia je rouw bedrijft vanwege de breuk der dochters en volks. En hij zegt het, mijn ogen zijn verteerd door tranen. Mijn ingewand wordt beroerd. Mijn lever is ter aarde uitgeschud. Vanwege de breuk der dochteren mijn volks. Omdat het kind en de zuigelingen op de straten der stad in onmacht zinken. In die tijd leven we. En die nood, geliefde, wordt bij de profeet onhaalbaar. De last wordt hem te zwaar. En dan gaat hij uitroepen. O mijn ingewand, ik heb barensweet. O wanden mijns harten. Mijn hart maakt getieren, maar ik kan niet zwijgen. Hoor je het? Die man die gaat niet meer in een hoekje zitten. Hij zegt, ik kan niet zwijgen. Want gij mijn ziel hoort het geluid der bezuin en het krijgsgeschrei. Breuk op breuk wordt er uitgeroepen. Want het ganse land is verstoord. En nu zegt men vromelijk in onze dagen, je kunt het in de kranten lezen, dat het God niet uit de hand loopt. En dat zeggen degenen zonder ook maar iets van deze geestelijke barensnood van Jeremia te kennen die de profeten en onze godzalige vaderen hebben moeten doorworstelen. Dan zeggen ze, het zal God niet uit de hand lopen. En dan zeggen ze met een glad gestreken overhemd, met een keurige stropdas en met een hoed zo groot als een schoorsteen. Het zal God niet uit de hand lopen. Nee, daar zou je achter komen. Het loopt God niet uit de hand. Maar als je dat zegt zonder de barensweeën van Jeremia te kennen, dan ben je een grote huichelaar. En de gemaakte vroomheid loopt de tegenwoordige geestelijkheid de broekspijpen uit, maar ondertussen laat men de bannen onaangeroerd en de oprechten worden vervolgd. Dat zien we ook in Gods woord. Hè? Paulus en Barnabas waren in Iconium met de dood bedreigd. Hè, door de rechtzinnigheid, hoor. Door de rechtzinnigheid. Hersteld en vormde godsdienst. En in Lystra waren ze aangekomen. En dat bedreigt hun een ander gevaar. Ja. Gods volk moet door vele verdrukkingen ingaan, geliefd. Als het enige gevaar ontvloden zijn, dan dreigt er weer een ander gevaar. Altijd maar in de strijd. Altijd maar in de strijd. Toen David een ogenblikje zich van de strijd onttrok, toen viel die in een vreselijke zonde. Maar Barnabas en Paulus voelden de last die hen van Gods wegen was opgelegd en konden deze heidense afgoderij niet aanschouwen. Laat staan, afdoen met vrome refologie. Nee, zij sprongen midden tussen de scharen en scheurden hun klederen. Maar daar bleef het niet bij. Nee, ze begonnen zichzelf te vernederen en van zich af te wijzen en op God te wijzen, zeggende, mannen, waarom doet gij deze dingen? Wij zijn ook mensen van gelijke beweging als gij en verkondigen ulieden dat gij u zoudt bekeren van deze ijdele dingen tot de levende God, die gemaakt heeft hemel en aarde en de zee en al wat in dezelfde is. En o geliefde, in onze dagen heerst er een kerkelijke standencultuur. De een is nog heiliger dan de ander. Maar achter al die reformatorische kerkgeveltjes is er geen plaats voor de verloren zoon. Geen plaats voor het verloren schaap. Geen plaats voor hem die het verlorene zoekt en het weggedrevene vindt. Maar geliefde, hoe lang zult u het nog volhouden in uw vrome onbekeerde kleedje? Hoe lang denkt u zich nog te handhaven voor God en zijn Christus? Waarom doet gij deze dingen? Waarom noodzaakt gij de heidenen naar de Joodse wijze te leven? Waarom word ik gelasterd, zegt Paulus, waarvoor ik dank zeg? En hoort u het Christus niet spreken in uw geweten? Indien ik kwalijk gesproken heb, betuig mij van het kwade. En indien wel, waarom slaat gij mij? Verbondsvijanden van Christus, ik heb u wat te zeggen. Werp van u weg al uw overtredingen waardoor gij overtreden hebt en maak u een nieuw hart en een nieuwe geest, want waarom zoudt ge sterven, o huis Israëls? De Heere komt het nog te betuigen. Wend u naar mij toe en wordt behouden, o alle gij einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. En in die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid predikte Paulus en Barnabas tot die afgodische heidenen in Lystra. Maar ook tot ons. Ook tot ons. Als wij ons niet bekeerd hebben tot de levende God. Bekeert u van deze ijdele dingen tot de levende God die gemaakt heeft hemel en aarde. En de zee en al hetgeen in dezelfde is. En geliefde, onder zo'n prediking zit er maar één volk te wenen. Dat is Gods volk. Want die hebben wat te stellen met die afgoden. Of heb je er geen kennis aan? Als je niet te stellen hebt met afgoden in je leven, dan geloof ik niet tegen naden heb. Maar de apostelen preekten van zich af. Johannes de Doper preekte net als de apostelen van zich af. Ziet het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, wiens ik niet waardig ben zijn schoenriemen te ontbinden. En hoort dan die Paulus eens getrouw getuigen, zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want wie geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Sta recht op uw voeten.
En als zij zo vurig predikten, konden zij de schade nauwelijks weerhouden dat zij niet offerden. Nauwelijks. Nauwelijks. Mijn geliefde, gaat zo nauw uit, hè? Indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal dan de goddeloze en de zonde verschijnen?
Strijd om in te gaan door de enge poort, dat is een strijd op leven of dood. En geliefde, die strijd moet u verliezen. Want door de enge poort worden alleen dode zondaren toegelaten.
Opdat het zij, gelijk geschreven is, doden zullen horen, de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Hebt u zijn levendmakende stem reeds in uw dode adems bestaan gehoord, mijn toehoorders? Als dat zo mag hebben plaatsgevonden, dan kunt u niet in uw graf blijven liggen. Dan kunt u niet als een oude mens u de brede weg vervolgen en in uw zonde blijven. Nee,
moet u recht op uw voeten staan.
Of bent u de slaap des doods nog aan het slapen?
Ontwaakt gij die slaap en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. We zullen er eerst van zingen.
En van de 89ste psalm, daarvan het 19e zangvers, psalm 89 vers 19. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie is er die de slaap des doods niet eens zal slapen, wie redt zijn ziel van het graf? Hij helpt ons van tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. Psalm 89, vers 19.
Thank you.
waken zullen we uiteindelijk allemaal. Maar hoe? Want alle die in het stof der aarde slapen zullen ontwaken. Deze ten eeuwige leven en gene tot versmaadheden en tot eeuwige afgrijzen. En de prediking van Paulus en Barnabas komt heden morgen ook tot ons. Het is of een reuke des doods ten dode of een reuke des levens ten leven. Zij prediken ons bekering tot de levende God die gemaakt heeft hemel en aarde en de zee en al hetgeen in dezelfde is. En van die God welke in de verleden tijden al de heidenen heeft laten wandelen in hun wegen, hoewel hij nochtans zichzelf niet onbetuigd gelaten heeft, goeddoende van de hemel, ons regen en vruchtbare tijden gegeven hebt, vervullende onze harten met spijs en vrolijkheid. God wandelt ieder mens achterna met zijn goedheid, met zijn langmoedigheid en taai geduld. Maar geliefde, we moeten ons eens verantwoorden. Geef rentmeesterschap, van uw rentmeesterschap voor God. Onze zonden moeten vergeven worden. Dat preken Paulus en Barnabas ook. De vergeving der zonden in het bloed des lams. God heeft een lam besteld, geliefde. En daartegen moet die slaande duivel het afleggen. Want Christus heeft tot Paulus gezegd, mijn genade is u genoeg. En mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Laat dan de golven bruisen. Laat dan de hel vrij woeden. Wij hebben vader, zoon aan boord en veilig strand voor ogen. Ja. Als Gods genade u genoeg is door de toepassing... Volk des Heren, dan zal de hel wel tekeer gaan. En die slaande duivel neemt de Heren niet weg. Want dat zien we bevestigd in het leven van Paulus. Nadat Paulus en Barnabas zo vurig gepreekt hebben. En de schatten van Gods koninkrijk voor de heidenen hebben uitgestald. Komt de volgende klap. Toen kwamen de Joden van Antiochië en Iconium. En ze overreden de scharen, allemaal door de duivel opgezwiept. En weet je wat ze doen? Ze stenigen Paulus en slepen hem buiten de stad, menende dat hij dood was. Ja, van de kerk moet je maar hebben, maar niet heus. Christus moest van de ouderlingen en schriftgeleerden veel verworpen worden. En zo de meester, zo zijn leerlingen. En het traktement van Paulus bestond niet uit 60.000 euro per jaar, maar in overvloedige arbeid, in slagen, in gevangenissen, in doodsgevaren, in honger en dorst, in vaste menigmaal, in koude en naaktheid. En daarbij droeg de apostel dag en nacht de zorg over de gemeente. En Paulus was geen huurling hoor, maar een geroepen onderherder van Jezus Christus. En o, wat leven we dan in verbasterde tijden, waarin de wijzen slapen met de dwazen. Iedereen heeft het goed. Maar waar zijn toch al die kwalijk behandelde en vervolgde broeders buiten de legerplaats? Ik ontmoet er zelden een. En de arme Lazarus moest zich buiten de legerplaats tevreden stellen met een stel likkende honden. Doch met Christus is in hart. En toen de bedelaar stierf, dacht de rijke man voorgoed van hem af te zijn. Maar toen hij zijn ogen in de hel opende, in de eeuwige pijn, toen schreeuwde hij Lazarus om genade. Maar de scheiding was definitief. Lazarus zat in de schoot van Abraham, aan de bruiloft des lams. En de rijke moest zijn tong eeuwig kauwen in de plaats waar wening is en knersing der tanden. Ja. En de Joden dachten ze nou, weet je wat ze dachten? Dat ze nou ook voorgoed van Paulus af waren, van die beroerder, van die pest. Van die gevaarlijke man. En daarvoor was Paulus uitgemaakt. Hè? Door de rechtzinnigheid. Hoor. Door de gereformeerde gemeente in Nederland. Door de gereformeerde gemeente. En door de oud gereformeerde gemeente. Door de hersteld hervormde kerk. We zeggen ze die Paulus te mooi vooruitkijken. En ze hadden hem tot bloedens toe gestenigd. En ze sleepten hem buiten de stad. In de veronderstelling dat hij dood was. Gelukkig. Daar zijn we vanaf. Maar de Heer had nog werk voor Paulus. En als Paulus tal van gevaren heeft doorleefd en overleefd. En in Korinthe aankomt, zei de Heer tot Paulus door een gezicht in de nacht, zijt niet bevreesd. Maar spreek en zwijg niet, want ik ben met u. En niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen, want ik heb veel volks in de stad. En zolang de Heer werk heeft voor zijn knechten, voor zijn ware knechten, zijn ze onsterfelijk. In feite is al Gods volk onsterfelijk, want omdat Christus eeuwig leeft, leven zij in, met hem in eeuwigheid. Maar dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen, en daar hijgde Paulus wel eens naar. Hè? Omdat hij wenste ontbonden te zijn en met Christus te wezen, dat was hem zeer ver in het beste. Maar om in het vlees te blijven, zegt hij, was nuttiger voor anderen, en daartoe was hij van Christus zelf geroepen en gezonden. Ja, maar de Joden zeiden, we zijn nou van Paulus af. En ze vierden feest in hun kerken. Maar de gestenigde Paulus, die stond plotseling op voor de omstanders en als het ware op uit de doden. En de volgende dag ging Paulus weer met Barnabas op pad, hè, om de volken te onderwijzen en te doen onderhouden alles wat Christus hen geboden had. En de duivel die dacht ook zo, daar zijn we vanaf. Maar Paulus mocht weer opstaan door de kracht van Christus. En zonder hem kunnen we niks doen. Hè? En Paulus, daarom heeft Christus zijn testament aan zijn ware en geroepen knechten vermaakt. Ook een Paulus. En toen hij daar gestenigd lag in het veld, toen klonk het in zijn hart en ziet, ik ben met jullie de alle de dagen tot de volleinding der wereld. Amen. Stond hij weer op in de kracht van Christus. Hij heeft ook wel eens gehad. Hij heeft ook bij bevinding. Paulus zegt, ik word elke dag in de dood overgegeven. Nou, dat werd hier waar. Om Christus wil. Mag hij ook opstaan. En dan wordt hem van Gods wegen, hij had het net gepreekt aan die lamme man, sta recht op uw voeten. En nou zegt de Heer tot hem als het ware, sta recht op uw voeten, Paulus, want ik heb nog veel volks in de stad hoor. Ik ben nog niet klaar. Paulus had van Christus een zendingsopdracht ontvangen, een roeping ontvangen. Dat was een onmogelijke opdracht. Kon niet in eigen kracht volbracht en nee. Kunnen we niet in eigen kracht volbrengen. Zonder hem kunnen we niks doen. Daar komt alleen Gods ware knechten komen erachter. Alleen Gods ware volk. En de toezegging die de Heer Jezus aan zijn discipelen en knechten vermaakt, bepaalt niet alleen hun goddelijke roepen en zending, maar bevestigt ook hun verzoende staat voor God. Paulus stond als het ware net als met Johannes op Patmos. De Heer legde zijn rechterhand op, want hij was als dood gevallen voor de voeten van Immanuel. Maar door zijn dood is zijn testament van kracht geworden. En in de kracht van zijn opstanding hebben de discipelen de goddelijke erfenis uit vrije genade ontvangen. En door zijn kracht mochten ze arbeiden. In zwakheid. Christus is van God verlaten geworden, opdat gij, kindersheren, nimmer meer van hem verlaten zou worden. Christus' toezeggingen bevatten geen advies, maar bepalen onze staat en wandel. En ziet, ik ben het, die met u spreekt. Ik, de gegevene des vaders, vol van genade en waarheid. Ik die dood geweest ben, maar nu leeft in alle eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. De leeuw uit Juda's stam, de Almachtige, de eerstgeborene uit de doden, die alle macht heeft in hemel en op aarde. Ik zal u beschermen en bewaren, u bekwaam maken om uw gewichtvolle roeping te kunnen uitvoeren in de kracht Gods. Ik ben met u, lieden. Ik zal altijd met u zijn, in uw verlatingen, in uw eenzaamheid, in uw benauwdheden, in uw aanvechting,
in uw verdrukking, in uw zonde en ellende, door eer en oneer, door kwaad en goed gerucht, door begaanbare en onbegaanbare wegen. Ik ben met u, ook als u geheel alleen komt te staan, als iedereen u verlaat, als uw vrienden hun hoofd voor u omdraaien, als u gelasterd wordt, vervolgd wordt, uit de kerk geworpen wordt, door de godsdienstige massa genegeerd wordt, ik ben met u, altijd en overal. U zal wel veel onder water verkeren, maar het water zal u niet overstromen, want het hoofd is reeds boven. Het vuur van de beproeving zal u wel vervolgen en benauwen, maar de vlam zal u niet aansteken, want ik ben uw schild en uw loon zeer groot. Ik ben met u, met mijn godheid, majesteit en geest. Ook als u het niet voelt, ook als u er niet aan denkt, ook als u eraan twijfelt, ook als u mij verdacht houdt, en als u het keer op keer verzondigt. Ik weet immers wat maaksel gij zijt, gedachtig zijnde dat gestof zijt. Ik ben met u. Want ik weet wat u te wachten staat. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Ja, gij zult van alle gehaat worden. Tot in de meest rechtzinnige, bevindelijke kringen toe, om mijn naams wil. U zal de verdrukking niet gespaard blijven, maar ik ben met u. Niet vandaag wel en morgen niet, maar alle de dagen, tot de volleinding der wereld. Ja, de discipelen zijn zichzelf wel goed tegengevallen. Hè? Ze hadden nooit kunnen denken dat het allemaal, dat het nog zo laag met hen zou aflopen, met name met Petrus, hè? Want ze hadden hem allen verlaten. En Petrus was zijn meester verloochend, maar Christus is de getrouwe. En laat nooit varen het werk zijn der handen. Ik ben met u lieden alle de dagen, niet tot aan mijn hemelvaart, discipelen, nee, tot de voleinding der wereld, totdat ik wederkom op de wolken des hemels. Amen. Het zal waarachtig en zeker zijn. Dit zegt de Amen, de waarachtige, de getrouwe, het begin der schepping Gods. En zijn genade is u genoeg, kinders heren. Hij leidt zijn schapen onfeilbaar door deze aardse woestijn, naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis. Daar mag de kerk van zingen. Mijn Jezus leidt mij door deze aardse woestijn. Gestorven voor mij. Zal mijn zware lied zijn. Amen. O lieve heren, we hebben het weer mogen horen. En dat we u hebben mogen horen. Daar gaat om. Dat we u hebben mogen horen spreken in ons hart door de toepassing des geestes. Dat zal niet verborgen blijven, want dan gaan we springen en huppelen van zielenvreugd. Dat zal niet verborgen blijven. Dan zullen we het meestentijds vanwege de grootte van het wonder nauwelijks durven geloven. Maar gij komt het krachtig te bevestigen. Ik ben met u, alle de dagen, tot de voleinding der wereld. Amen. Amen. Dan zingen we tot slot, gemeente, uit de 32e psalm en daarvan het vierde zangvers. Psalm 32, vers 4.
laten we eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle de eer. Amen.